luister mee naar het Mentorcafé. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentorcafé.
In deze coronatijd is vrijheid, vind ik, een woord dat omringd is met argwaan. Vanuit de kant van de complotidioten en de harde antivaxxers, want onze vrijheid is in gevaar. Maar ook vanuit mijn kant, de kant van de, de vaxxer. Ik zelf geloof in een lakse Nederlandse overheid, maar ik geloof vooralsnog helemaal niet in een kwaadaardige Nederlandse overheid. En een wereldwijde samenspanning lijkt mij ondoenlijk met al die tegendraadse landen. Maar ook ik als vaxxer denk na over het begrip vrijheid. Hoe vrij was ik, hoe vrij ben ik en hoe zou totale vrijheid eigenlijk voelen? Om dat te weten moet ik, denk ik, eerst begrijpen wat het eigenlijk is. Vrijheid, wat is dat? En die vraag stel ik in deze 9e podcast aan Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Buiten is het zonnig en binnen zitten wij met z'n tweeën met 1,5 meter afstand. En ik stel de vraag, Hans, wat is vrijheid?
Ja, wat is vrijheid? Dat hangt er vanaf wat je onder vrijheid verstaat. Bedoel je vrij van elke verplichting? Leven zoals jij dat wil?
Zou dat niet heel erg bevrijdend zijn?
Ja, of bedoel je vrij van angsten en gevaar?
En dan heb je nog financiële vrijheid.
En er zijn nog wel meer soorten vrijheid. Maar laten we het maar eens bij deze drie houden.
Deze drie klinken voor mij als het aardse paradijs.
Het aardse paradijs. Nou, Wilma, dat zal je tegenvallen. Als ik ze dus alle drie, die soorten van vrijheid, bundel, dan heb je vrij van verplichtingen, vrij van angsten en gevaar en financiële vrijheid. En dat zou je absolute vrijheid kunnen noemen.
Absolute vrijheid, ja. Nu moet je ophouden.
Nee, ik hou niet op. Die absolute vrijheid, die is absoluut dodelijk. Vrijheid bestaat niet. Tenminste niet in de betekenis zoals het nu overal klinkt. Je kunt wel streven naar vrijheid, maar bereiken zal je het niet. Dat kan ook niet, want vrijheid past niet bij de menselijke natuur.
Mens en vrijheid gaat niet samen, is dat wat je zegt?
Inderdaad. Laten we het voor de sake of argument eens bekijken en beginnen bij het leven zonder verplichtingen. Dus alle verplichtingen schaf je af. De morele en de sociale verplichtingen.
Nooit meer naar een kringetjesverjaardag.
Wil je dat?
Nou, lijkt me geweldig, maar mijn familie luistert mee, dus ik heb dit niet gezegd, mensen.
Ik snap je. Ja.
Kun je een voorbeeld geven van een morele verplichting? Is de kringetjesverjaardag, is dat een morele verplichting?
Ik weet dat het voor veel mensen moeilijk is om in een vaak wat ongemakkelijke kring te zitten op zo'n verjaardagsfeestje. Dus je zou het een morele verplichting kunnen noemen. Maar ik zie dat eerder als een sociale verplichting. Een morele verplichting is de verplichting die je hebt voor elkaar en voor de omgeving. En het doel van een morele verplichting, dat is voor elkaar te zorgen, elkaars leven te bewaren en te bewaken. Dus ja, ik zie dat je me aankijkt, maar ouders zorgen voor hun kinderen. En kinderen, als het goed is, voor hun ouders. Gezonde en fitte mensen besteden aandacht aan zieken en zwakkeren. En we voeren en we helpen dieren als dat nodig is. Die morele verplichting gaat ons eigenlijk heel natuurlijk en, ja, zou ik zeggen, gaat ons heel natuurlijk af. En is ook heel logisch.
En een sociale verplichting is dus de kringetjesverjaardag.
Inderdaad, onder andere. Het is de omgang die je hebt met iedereen die je kent of die je tegenkomt. En waar je min of meer mee samenleeft. En veel daarvan heeft natuurlijk wel overlap met die morele verplichting. Dus je loopt op straat om mensen heen in plaats van om ze op, nou niet om ze,
om
maar
zo, ja, opzij duwen.
Ja, dat wou ik zeggen.
Ja. En je brengt soep naar de zieke buurvrouw. Dat zijn morele verplichtingen.
Ja, een pannetje met soep is een bekend voorbeeld.
Ja.
En dat doet me even denken aan een andere cultuur. Bijvoorbeeld als je in Japan op straat loopt. Wij zijn gewend om, als je iemand op straat, zeg maar, confronterend tegemoet komt, om dan naar rechts uit te wijken. De Japanner, die wijkt niet naar rechts uit, want alles is daar bijna het omgekeerde van hier. Die wijkt naar links uit. Dus op de Japanse straat moet je echt even wennen, want in het begin bots je tegen iedereen aan. Dat was mijn ervaring.
En is dat dan een sociale of een morele verplichting?
Ja, ik vind het wat meer de morele kant opgaan.
Okay.
Net zo goed als je je hand opsteekt als je iemand tegenkomt die je kent.
Ja, je wil een ander niet tot last zijn of in verlegenheid brengen of een vervelend gevoel geven of iets.
Precies. Ja. En je onderhoudt je vriendschap en je bent goed voor je gezin.
Ja, ja. Dus zonder morele en sociale verplichtingen handel je in strijd met de natuur van de mens.
Ja, als mens heb je andere mensen nodig en dat kan niet zonder die verplichtingen. Als jij je van niemand iets aantrekt omdat je die verplichting hebt afgeschaft, dan sta je heel snel alleen. En bovendien ga je daar dood aan.
Je gaat dood aan alleen zijn, dat is wat je zegt.
Mm-hmm. Verplichtingen werken als wisselgeld. Je geeft en je ontvangt. Als je je onttrekt aan dat geven, dan krijg je ook niks terug.
Behalve van de professionals, zoals de artsen, de GGD of de GGZ.
Ja, daar zeg je wat.
Nou, daar heb je ook anderen voor nodig misschien.
Ja, precies. Want die moeten in veel gevallen voor jou dan aan de bel trekken.
Want je ziet het zelf niet. Ik heb nodig. Ik moet nodig naar de GGZ.
Ja, op een bepaald moment kun je dat zelf niet meer zien. Je ziet die eigen situatie.
En als je ziek genoeg bent, kun je er ook niet zelfstandig heen.
Precies, ja. Dus terug naar vrijheid. Vrijheid bestaat niet. Als je absoluut vrij bent, dan ga je dood.
Toch heeft iedereen het over vrijheid.
Ja, maar weet je, het gaat ook nog eens langzaam.
Dat doodgaan.
Ja, en ja. Het is behoorlijk pijnlijk.
Ja, ja.
En ja, er zijn natuurlijk mensen die leven aan de randen van onze samenleving. Hè, denk maar aan de mensen die soms onder een brug slapen, bewust.
Ja.
Je kunt ook zonderling zijn die graag alleen is. Kind nog kraai, allemaal prima.
Maar met niemand wat te maken.
Met niemand er wat te maken. Ik ken bijvoorbeeld mensen die met een creditcard onder een brug slapen. En dat is dan ook nog een dure creditcard, een platinum.
Ja.
Die willen dat meemaken, maar ja.
Ook daar maak je deel uit van een groep, ja, van anderen.
Ja, helemaal je zeg maar eraan onttrekken en dan ook nog toch gezond verder leven, dat kan niet. Om goed te kunnen overleven moet je deel uitmaken en maak je deel uit van een samenleving.
Wat voor vorm van samenleving je dat ook is.
Ja, en in grote of een kleine, een mini of een micro samenleving is niemand vrij. Zelfs, ik noemde net over die platinum creditcard, zelfs de allerrijkste zijn dat niet. Niemand is vrij. In dat korte lijstje, vrij van verplichtingen, vrij van angst en gevaar en financiële vrijheid, is die financiële vrijheid misschien wel het meest paradoxaal. Je bent financieel vrij als je een gegarandeerd vermogen hebt waarvan je, ja, van nu tot aan je dood kunt leven. En los van hoeveel dat is en hoe dat leven er dan uit moet zien volgens jou. Maar die financiële vrijheid ontslaat je ook weer niet van je verplichtingen. Oké, als je heel slim bent en heel veel geld hebt, dan kun je bepaalde wetten en regels omzeilen. Je kunt bijvoorbeeld verhuizen naar een land waar je bijna geen belasting betaalt.
En boetes doen je niks, financiële pech houden je niet wakker.
Nee, over die boetes hebben we het in de vorige podcast ook al eens gehad. Maar daarmee houdt het feest wel zo'n beetje op. Alles en iedereen komt op jouw rijkdom af. En veel rijken hebben dat ook nodig onder het motto: ik ben pas rijk als anderen het zien. Rijk en uitgekotst wil niemand zijn.
Siewert, luister je mee?
Ik ga even aan Siewert voorbij.
Van Linden. Van,
ja,
Linden.
De mondkapjes-expert.
Nou, we zullen het niet te vaak over hem hebben, want het wordt wat flauw.
Het is ook de tweede keer. Maar lees bijvoorbeeld eens iets over de prins van Lignac. Hertog van nog wat of zo was die.
Ja, ook, hè? Hij heeft twee titels gekocht.
gekocht. Eigenlijk heette die man Bram van Leeuwen. Hij was een multimiljonair. En om de belastingplicht te omzeilen, schreef hij zich uit in Nederland. En hij leefde als een soort stateloze nomade op zee. En die prinsen,
ja,
die kocht hij.
Ja, dat kon ooit nog.
Ja, maar stateloos of niet, op dat grote luxe jacht was hij nooit alleen. Hij nodigde Jan en alleman uit. Ik heb eens gehoord, uit een eigen mond, van een Nederlands stel. Dat was ergens in een havenstad en dat zat op een terrasje. En die werd door die prins, of door die Bram...
Ja, die ook maar doodgewoon eruit zag.
Werd aangesproken. En hij vroeg of ze het leuk vonden om met haar, met hem dan, niet met haar, met hem een paar dagen mee te varen op zijn grote jacht. Tja, dat ruikt voor mij naar armoe.
Ja, we hebben het nog niet gehad over die andere vorm van vrijheid van ons korte lijstje van zojuist.
Wat was het lijstje ook alweer?
Ja, even kijken hoor. Ik heb het hier. Vrij van verplichtingen, vrij van angst en gevaar en financiële vrijheid.
Oh ja. De vrijheid van angst en gevaar.
Dat hebben we nog niet gehad.
Nee. Angsten en gevaar zitten deels natuurlijk in je hoofd. Voor een groot deel is dat allemaal ook concreet. In die zin past vrij zijn van angst en gevaar al helemaal niet bij financiële vrijheid. Ik zei het al, iedereen en alles komt op je af. En dat kan ook nog gevaarlijk zijn. Hè? Denk aan kidnappen, je moet jezelf en je kinderen altijd beschermen. En,
ik kende ooit eens een familie van puissant rijke Nederlanders. Ik hoop dat ik het woord goed uitspreek.
Jazeker.
En zo'n familie met zo'n echte Wikipedia-pagina, weet je wel.
Mm-hmm.
Ik zal niet zeggen wie het waren. Maar hun huis was een bunker. En iedereen die op een of andere manier met hen te maken kreeg, die moest eerst gescreend worden. En de kinderen stonden nooit op de klassenfoto's.
Ja.
Ja, daar wat is je vrijheid dan?
Ja, dan heb je heel veel geld.
Ja.
Ik heb ook meegemaakt dat iemand gewoon ook puissant rijk was. Maar als ik bij hem was een dag en de beurs was één punt naar beneden gegaan, dan had hij toch een rot humeur. Ja, weet je. Dat betekent eigenlijk dat die financiële vrijheid vaak ook niet helemaal solide is. Al je beleggingen kunnen in rook opgaan.
Ja, tenzij je genoeg hebt voor ook voor de komende generaties.
Er zijn families die dat inderdaad super breed hebben gespreid. Maar dat is niet iedere multimiljonair. En ook dan doet elk verlies pijn.
Zeker omdat je vorige generaties, je vader, je opa, dat bij elkaar hebben daarvoor hebben gewerkt. En jij moet dat bewaken.
Precies. We kennen alle twee iemand die super rijk is. De zoveelste generatie, volgens mij inderdaad de vijfde. En het drukt als een lode last op zijn schouders. Want stel je voor dat hij het niet zou maken.
Oh ja.
Dat hij failliet gaat. Hij heeft een paar keer grote beslissingen moeten nemen, waardoor hij dat net kon voorkomen. Nou, dat is een voorbeeld. Ik zei het al, dat vrijheid van angsten en gevaar zich grotendeels afspeelt in je hoofd. Maar dat geldt voor alle soorten vrijheid. De enige vorm van vrijheid, dat is de interne staat van vrij zijn. Je kunt het niet extern zijn, je kunt het alleen maar intern voelen.
Dus vrijheid is iets wat je alleen maar kunt voelen.
Ja, iemand met een bijstandsuitkering kan zich financieel vrij voelen. Iemand met een handicap, ik ken zelfs iemand met een dubbele handicap, W. Mitchell in Amerika, die kan zich vrij voelen, ondanks de beperkingen. Een gevangene, denk aan Mandela, kan zich vrij voelen. Zelfs een inwoner van Noord-Korea kan zich vrij voelen. We weten het niet.
Nee, dat weten we niet, nee.
En nu de slinger van de klok naar de andere kant. Zo voelt, zoals jij dat net in het begin zo subtiel zei, de complotidioot zich onvrij. Terwijl die net zo vrij of onvrij is, ik kijk je nu aan, als jij en ik.
Ja, ik voel me vrijer dan de complotidioot.
Mm-hmm.
Ja, ik heb me ook gerealiseerd, maar nu wijken we een beetje af van het onderwerp.
Geen probleem.
Dat het gevaar dat de complotidioot ziet, dat is het gevaar van hemzelf, van haarzelf.
Mm-hmm.
Want ja, ze creëren het gevaar, ze zijn het gevaar. En snap je dat?
Mooie gedachte, ja.
Ja, ja. Ook onderling, hè? Want ook onderling zijn ze zo verdeeld dat ze elkaar ook naar het leven staan.
Nou ja.
Ja, zo maak je. En wij leven maar gewoon best wel oké hier. Ja. Ondanks alle beperkingen.
Nou, vind ik naar het leven staan wel.
Ja, nee, dat is zo. Ja? Hoor. Ze staan echt elkaar. Want de een is dan weer wel een Willem Engel adept en de ander niet. Die ziet in Willem Engel weer een verrader.
Maar ja, ze schieten toch niet met
nee,
op elkaar?
Ze schieten niet met elkaar. Nee, daar is het wachten nog op.
Nou, het zou de eerste antifax-doden zijn. Ja. Maar goed, even terug waar we mee begonnen.
Maar kan ik wat vragen?
Ja.
We hebben altijd zo'n leuk muziekje. Hebben we dat nu niet?
Zullen we eens laten... Goed idee hoor, van je.
Ja, wat hebben we?
Goed idee. Deze hebben we.
Ja, daar komt-ie.
Ik geloof het wel, maar... Nee.
Nou, dan slaan we dat maar over.
Ja, ik zie wel iets, maar ik hoor niks. Dus er zit iets... Oh ja, wacht even. Hier is het muziekje,
ja,
denk ik.
Ja, daar komt het, luisteraar. Ben je er nog?
Ja, je moet me even helpen. Dit was volgens mij Queen, hè?
Ja, we hadden het over dat... Ik week een beetje af, want ik zei dat de complot-idioten... Nou, niet zo. Ja, elkaar ook naar het leven staan. Toen zei je, nou, de eerste dode is nog
gesneuveld,
niet
ja. Nee. Terug waar we mee begonnen, hè? Iedereen verlangt naar vrijheid. En vrijheid is ook een verlangen dat iedereen kent. Maar het staat haaks op de menselijke natuur. Alles wat in verband wordt gebracht met vrijheid is in werkelijkheid een conglomeraat van afspraken. En eigenlijk proberen we alle samenlevingen leefbaar en gelukkiger te maken daarmee.
Door middel van een conglomeraat, een netwerk van afspraken.
Ja.
Die deels zijn opgeschreven, neem ik aan, en deels zijn afgesproken zonder dat ze zijn afgesproken.
Ja, ja. Want binnen zo'n conglomeraat van afspraken kun je je vrij voelen. Vrijheid is dus een puur persoonlijke en mentale aangelegenheid. Het vindt uitsluitend plaats in je hoofd. En dan moet je weten, dat is belangrijk, dat waar de vrijheid centraal staat, dat daar altijd strijd is. Dus waar vrijheid ontstaat, of de drang naar vrijheid, daar dient ook de dichotomie zich vanzelf aan, de angsten, de risico's, de strijd met de morele en sociale verplichtingen.
Dus vrijheid creëert ook weer een strijd. Of dat nou een interne strijd is in je hoofd, of een externe strijd op straat, zoals we dat nu zien.
Ja, je zal altijd die strijd ervaren. En die strijd kan in je hoofd plaatsvinden, wat je zei, daar waar het ook ontstaat, maar bijvoorbeeld ook in intermenselijke relaties.
Ja, in je hoofd, op straat of in je... Maar vrijheid creëert een strijd.
Precies. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen exact. En de effecten van de strijd om de vrijheid. Je ervaart de ander en jezelf altijd in dat leven.
Je zegt de effecten van de strijd. Dus,
ja. Jij zei de effecten volgens mij van die strijd zie je terug in het echte leven.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan is mijn antwoord exact.
Ja, dat klopt. Ja.
Je ervaart...
Ja, dat zie je dus. Ja, dus het is in je hoofd. Mm-hmm. Maar je ziet de effecten van die strijd in je echte leven.
Ja, jezelf en de ander...
Ja.
Ervaart dat in het echte leven.
Ja.
Exact, dat bedoelde
ik. Dan is het niet meer abstract, maar dan is het concreet.
Ja, er zijn er een paar, hoe moet je dat nou noemen, wapens. Er zijn een paar wapens die je kan inzetten om die vrijheid te bereiken of juist om die vrijheid te behouden.
En dat zijn dan, neem ik aan, geen fysieke wapens.
Uiteraard, uiteraard. Het zijn je mentale wapens. En dan gaat het om je eigen overtuigingen. Overigens zijn dat oersterke wapens, maar geen fysieke wapens, dat klopt.
Kun je het belangrijkste wapen, de belangrijkste overtuiging, kun je die opnoemen? Ja, ik denk dat je wel dat je er eigenlijk, als je wat meer tijd had, zou je het wat meer kunnen noemen.
Ja, het is
maar de belangrijkste.
Er is nog zoveel over te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan een boek van Erich Fromm, wat ik heel lang geleden heb. Dat heet Vrijheid in gebondenheid, om maar wat te noemen. Hm? Maar
dat past dan weer bij dat conglomeraat van gedragsregels.
Precies, ja.
Afspraken.
Maar als jij zegt, wat is nou de belangrijkste overtuiging, noem die eens. Dan is mijn antwoord, de allerbelangrijkste is dat je eerlijk bent tegen jezelf.
Kunnen we nog een klein stukje muziek laten horen?
Zeker.
Je zei, het allerbelangrijkste is dat je eerlijk bent tegen jezelf.
Ja.
En dat is een belangrijk wapen waarmee je die strijd in jezelf kunt beslechten.
Precies.
Hoe ben je eerlijk tegen jezelf?
Ja, dat is weer een andere vraag. Daar moet ik nog eens over nadenken.
Ja. En ik vul het een beetje voor je in hoor. Als ik ernaast zit, moet je het zeggen. Maar als je onvrij voelt in een situatie, dan moet je misschien eerlijk durven zijn over hoe je voelt.
Ja, en over wat je echt wilt.
En als je onvrij voelt, dan moet je beginnen met dat toegeven.
Dat klopt. En dan zal er, heel interessant, een strijd ontstaan.
Ja, want elke drang naar vrijheid die zich altijd in je hoofd afspeelt, die creëert een strijd.
Mm-hmm.
Ja, zo staat het eigenlijk haaks op elkaar. Enerzijds vrijheid, anderzijds strijd.
Ja.
En vrijheid is een zaak van het hoofd.
Vrijheid is een hoofdzaak, dat klopt. Alleen daar speelt vrijheid zich af.
Dat vind ik een goed einde van deze podcast. Hoewel, ik heb mezelf mijn hoofd wel bijna moeten breken hoor. Over dat ontzettend moeilijke onderwerp.
Ja.
Vrijheid. Zo'n eenvoudig concept, maar zo moeilijk uit te leggen.
Laten we de 10e podcast wat simpeler houden.
Ja,
okay?
Laten we dat doen. Daar snak ik naar. Okay, luisteraar, dankjewel dat je erbij was. Ik hoop dat jij het goed hebt kunnen volgen. En ik wil je vragen om je te abonneren op het Mentor Café. Wil je meer weten over Hans Ruinemans, check dan zijn LinkedIn. Ik zie je graag de volgende keer. Tot de volgende podcast.
Wij zien elkaar, of beter gezegd, wij horen elkaar.